Ja, zoals u begrepen heeft, is het thema deze middag de liefde van God. En dat is aan de ene kant een heel bekend onderwerp, omdat we allemaal weten dat God liefde is. Aan de andere kant ook goed om daar af en toe bij stil te staan en daarvan opnieuw onder de indruk te komen. Wat ik met u wil doen is dus een aantal onderdelen, een aantal aspecten daarvan met u delen. Allereerst de vraag, wat houdt die liefde van God nou precies in? Het tweede, wat die liefde van God met ons doet, in ons bewerkt, klinkt een beetje ouderwets. En ook een derde van hoe je die liefde van God dan herkent. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal teksten waarin dat wordt genoemd. Maar laten we beginnen met het meest bekende vers uit de Bijbel. Ik heb de schriftverwijzing er niet bij gezet, want u weet allemaal waar deze tekst staat. Niemand weet het? Johannes 3 vers 16. Natuurlijk, iedereen kent dat. Al zo lief had God de wereld, want in NBV-vertaling, zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. Ik ken toch wel een aantal predikanten die over dit Bijbelvers een hele prekenserie hebben gehouden. En dat zou heel goed kunnen, want als je dit vers in mootjes gaat hakken, dan kom je op toch wel 7 verschillende dingen. En eigenlijk over elk van die woorden kan je een preek houden. Nou, dat gaan wij nu eigenlijk alleen maar over het eerste doen. Dat God lief had. Wat is dat nou, de liefde van God? Hoe heeft hij dan lief? Wat betekent dat dan? Hoe werkt dat dan uit? Je kunt ook spreken over dat God de wereld lief had. De wereld, als Johannes over de wereld spreekt in zijn evangelie, dan bedoelt hij eigenlijk ja, de wereld zoals wij die kennen, maar dan zoals die zich afgekeerd heeft tegen God, de godvijandige wereld, waar de Satan in Johannes 12, 14 en 16 drie keer de overste, de baas van wordt genoemd. En dan toch heel bijzonder dat de liefde van God zich richt op de wereld. En vervolgens heeft die liefde van God zich geuit doordat God zijn enige zoon heeft gegeven. Nou, je kunt erbij stilstaan wie dat dan is, de Zoon van God, de Heer Jezus, maar ook wat het dan inhoudt dat God zijn Zoon heeft gegeven. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. En dan gaat het verder op dat iedereen die in hem gelooft, dus een antwoord wat er bij ons ligt, ons geloof, een stap richting God, die doet wat. En het consequentie daarvan is dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En alleen al dat woord eeuwig leven is een heel bijzonder iets. Kunnen we ook nu niet bij stilstaan. Het thema is de liefde van God. Maar als u het Johannes-evangelie erop zou naslaan, dan gaat u ontdekken dat eeuwig leven iets heel anders is dan leven tot in eeuwigheid. Nooit meer sterven. Eeuwig leven in het Johannes-evangelie, ook de brieven van Johannes, dat wil zeggen dat wij een levensverbinding hebben met de eeuwige God. En het leven van God, het leven van de Heer Jezus, in onze lichamen werkelijkheid wordt. En dat wij als het ware in net zo'n levensrelatie met God gekomen zijn als de Heer Jezus dat was. Goed, dat is de inleiding. Als we het over de liefde van God hebben, dan kun je eigenlijk niet om dit Bijbelvers heen. Maar het was ook niet meer dan de inleiding. We beginnen nu met de 3 onderwerpen die ik zojuist heb aangekondigd. Allereerst, wat Gods liefde inhoudt. En het is helemaal niet zo moeilijk om daar Bijbelteksten over te vinden, want dat staat er gewoon allemaal in de Bijbel. Romeinen 5 vers 8. En eigenlijk laat ik u gewoon een aantal teksten zien en daar wil ik een paar dingen van zeggen. En u kunt ze verder, als u wilt, mee naar huis nemen en verder overdenken. Als we het hebben over wat Gods liefde inhoudt, zou ik 3 dingen willen noemen. Aan de hand van 3 Bijbelversen. Romeinen 5 vers 8, het eerste. God bewees zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Het ligt een beetje tegen dat wat we net gezien hebben in Johannes 3 aan. God had de wereld lief. God had ons lief. En wanneer heeft God ons lief? Heeft God ons lief omdat wij zulke goede en brave christenen zijn? Ja, misschien wel, maar het gaat veel dieper. God had ons al lief toen wij nog niet zulke goede en brave christenen waren. Toen wij nog zondaars waren, zegt Paulus. Dat wil zeggen, toen wij nog mensen waren die hun eigen wil deden, zich niets van God en van wat dan ook aan wilden trekken, toen heeft God al ons lief gehad en gezegd, ik wil jou, ik wil u een nieuwe toekomst geven. En dat heeft God, mag ik het zo zeggen, voorbereid door daarvoor alvast zijn Zoon Jezus Christus te geven. Hoe dan? Christus is voor ons gestorven. Voordat de liefde van God op ons van toepassing kon worden, wij die zondaars waren, die fouten hadden gedaan, die God oneer hadden aangedaan, moest God een grondslag creëren om ons die zondaars waren, als het ware, aan zijn hart te brengen. En dat heeft hij gedaan door zijn Zoon te geven. En niet zomaar te geven, maar door hem over te geven via de Romeinen, de Joden, aan het kruis. U kunt het vergelijken met, dit is een plaatje van Abraham die zijn zoon Isaac offert. En u kent dat wel. Abraham, dat was een gelovige in het Oude Testament. In Genesis 22 vindt u het. Die wordt op een dag geroepen door God. Abraham, ik weet dat je van me houdt, maar neem nou je zoon en ga maar offeren. En Abraham doet dat. En dan staat er in Genesis 22 dat hij 3 dagen moest lopen naar een plek, die berg Moria, die God had aangewezen. Je moet je voorstellen, 3 dagen lang, God heeft gezegd, je gaat je zoon offeren. De enige zoon die je hebt, Isaac, die andere zonen die telden niet, die je had, Ismaël, noem maar op. En Abraham moest 3 dagen lopen om zijn zoon te offeren. En op het allerlaatste moment kwam God met zijn engel die ingreep en tegen Abraham zei van, Abraham, nu is het genoeg. Nou weet ik dat je van me houdt. En toen vond Abraham een ram daar in het struikgewas en die heeft hij in zijn plek geofferd. Maar het verhaal laat eigenlijk al in het boek Genesis zien wat Gods plan was. Dat hij als God de Vader van plan was om zijn enige zoon, zijn enige geboren zoon, zijn unieke zoon, om die voor ons te geven. En in Genesis 22 staat het mooie zinnetje als Isaac dan vraagt van, vader, we hebben alles, we hebben hout, we hebben lucifers, we hebben alles, maar waar is het lam om te offeren? En dan antwoordt Abraham, want hij durft het misschien niet aan Isaac te vertellen dat hij het zou zijn, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat heeft God gedaan. In Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Toen God zijn liefde aan u, aan jou, aan mij getoond heeft, door de zoon van zijn liefde over te geven aan het kruis. Dat is het eerste, hoe God zijn liefde aan ons heeft betoond. En dat mogen we altijd vasthouden. Dat heeft God gedaan toen wij nog zondaars waren. Dus hoe bond je het ook maakt, mag ik het zo zeggen, in je leven als christen, als kind van God, Gods liefde is altijd groter. Want zelfs toen wij nog helemaal niks van God wilden weten, had God al zoveel liefde dat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven. En dat is onze troost en zekerheid. Het tweede wat God gegeven heeft, er staat ook in Romeinen 5, 3 versen eerder, daar staat dat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is heel bijzonder. In 1 Johannes 4 staat 2 keer dat God liefde is. En God heeft die liefde geuit door zijn zoon te geven, hebben we net gelezen. En nu staat er in Romeinen 5 ook dat God zijn eigen liefde in onze harten heeft uitgegoten. Dat wil zeggen dat onze harten vol zijn geworden van de liefde van God. En hoe is dat gebeurd? Dat is gebeurd doordat hij zijn Heilige Geest heeft gegeven. Ook dat is een geschenk, een uiting van de liefde van God. Dat God er niet tevreden mee was om te zeggen, oké, je was een zondaar, je wordt nu een christen en zoek het verder maar uit. Nee, God heeft ons ook allemaal zijn Heilige Geest gegeven. Die woont in uw en in jouw hart als je uw knieën gebogen heeft voor de Heer Jezus Christus. En dat betekent als de Heilige Geest in jouw hart woont, dat Gods liefde in jouw hart woont. Dat God zelf zich als het ware wil openbaren door ons heen. En dat de mensen om ons heen God kunnen leren kennen Door de liefde die hij als het ware door ons heen naar de mensen om ons heen laat zien. Als tweede aspect van de liefde van God. En dan is er nog een derde. En die derde die vindt u in Colossense 1 vers 12 tot 14. Daar staat, breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Als je een andere vertaling leest, dan staat er niet zozeer zijn geliefde Zoon, maar de Zoon van zijn liefde. En dat is een hele belangrijke uitdrukking. Dat wil dus zeggen dat God heeft ons lief gehad door ons van zondaars tot zijn kinderen te maken. God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort. Maar God heeft nog iets anders gedaan. Hij heeft gezegd, als je aan mij vraagt, dan heb ik één zoon die boven alles uitsteekt. Zoals Abraham één zoon had die boven al die andere zonen uitstak, de zoon van zijn liefde. Zo zegt God, ik heb ook één zoon die boven al mijn kinderen uitsteekt, mijn geliefde zoon, Jezus Christus. En die zoon heeft een koninkrijk, die heeft een heerschappij, die heeft een gebied waarover hij als het ware gezag heeft. En dat koninkrijk dat wordt gevormd door al Gods kinderen die de liefde van God in hun leven hebben leren kennen. Weet u wat de liefde van God gedaan heeft? Die heeft niet alleen maar gezegd van oké, je was een zondaar, je wordt een kind van God. Ik zal je veranderen van binnen en mijn geest geven. Maar God heeft ons als het ware ook uit die macht van de wereld, de macht van de Satan, die invloedssfeer van de boze gehaald en ons in de vrijheid gesteld. In het gebied gesteld waar hij zelf aanwezig is. Waar hij wil regeren, waar hij met zijn licht wil schijnen. En hier staat het zo prachtig mooi. We zijn als het ware bevrijd van al die zonden, al dat negatieve. En we zijn vrije kinderen van God geworden om de Zoon van Gods liefde, de Heer Jezus Christus, als onze heiland, onze Heer, te dienen in ons leven. Dat zijn de drie dingen die Gods liefde gedaan heeft. Ons van zondaars kinderen gemaakt. De liefde van God door de geest in onze harten uitgestort. En op dat terrein gekomen waar de Heer Jezus wil regeren, waar we als het ware hem mogen volgen, hem mogen dienen. Goed, en wat gebeurt er dan? Wat zijn dan een aantal dingen die gebeuren als je kind van God geworden bent? Nou, een hele mooie is dit Romeinen 8 aan het eind. Wij zegevieren in dit alles dankzij hem die ons heeft lief gehad. Dat is God of de Heer Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Als je de liefde van God in je leven hebt leren kennen, dan is dit een zekerheid die we allemaal mogen toepassen. De zekerheid dat wat wij ook doen en hoe we ook struikelen, en hoeveel vragen we misschien ook hebben en hoeveel moeilijkheden we ook tegenkomen, dat God ons altijd zal vasthouden. Paulus zegt, er is niemand, er is niets wat ons ooit nog zal kunnen scheiden van de liefde die God aan ons heeft betoond. Gods liefde, Gods almacht, Gods oplossing voor onze zonde, voor ons falen, voor ons lijden, is groter dan alles wat ons zal overkomen. Eeuwige zekerheid is ons deel. Dat is wat God in zijn liefde aan ons heeft bewerkt. Er zijn heel veel christenen die tobbend en peinzend en piekerend door het leven gaan. God zegt dat hoeft niet. Als ik je mijn liefde heb betoond door mijn zoon te geven, door mijn geest te geven, door je op dat terrein te plaatsen waar mijn zoon koning is, dan mag je ervan overtuigd zijn dat ik je zal vasthouden tot in de eeuwigheid. Eerste gevolg wat Gods liefde bewerkt. Het tweede gevolg, 2 Korinthe 5. Mag ik het zo zeggen? Dat eerste heeft te maken met onze relatie met God. Eeuwige zekerheid. Dat tweede heeft te maken met de relatie horizontaal de mensen om ons heen willen leven voor hem. Paulus zegt daar, wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Hier spreekt Paulus over zijn drang om het evangelie van de liefde van God te vertellen aan de andere mensen. En hij zegt niet zozeer van, nou, wat mij drijft is een soort slavendienst. God heeft wat voor mij gedaan en nu moet ik de rest van mijn leven in zijn dienst het als het ware terugbetalen. Of dit is toevallig mijn baan, apostel zijn. En het is een 9-tot-5 baan. En om 5 uur dan ga ik naar huis of laat het 6:30 zijn. Nee, zegt Paulus, als ik de wereld afreis om het evangelie te brengen, dan is dat omdat die liefde van God die in mijn hart is uitgestort, die werkt en die wringt. En dan kan ik er niet over zwijgen. Dan wil ik die uitdelen. Dan wil ik erover spreken met anderen. Die liefde van Christus die brandt in mijn hart om die als het ware bekend te maken om de mens, aan de mensen om mij heen. Dat die ook diezelfde vreugde, diezelfde blijdschap, diezelfde zekerheid in God, datzelfde leven in Christus mogen ervaren. Twee dingen die Gods liefde bewerkt. Die relatie met God, gekenmerkt door eeuwige zekerheid. De relatie met de mensen om ons heen, dat wij over de liefde van God willen spreken en er niet over willen zwijgen. Het derde. Hoe herken je nou mensen met Gods liefde? Hoe kun je dat nou herkennen aan de mensen om je heen? Nou, daar zegt de Bijbel ook het nodige over, in de Johannesbrief met name. Er staan een aantal kenmerken van hoe je mensen herkent die de liefde van God in zich hebben. Het zijn er drie. Eerste, 1 Johannes 2, vers 4-6. Daar zegt Johannes, wie zegt, ik ken hem, en dat bedoelt Johannes, ik ken God, maar zich niet aan Gods geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Hoe herken je in de mensen om je heen de liefde van God? Eerste kenmerk, doordat er liefde is voor de Bijbel. Liefde is voor het woord van God. En het woord van God laat zien wie de Heer Jezus is en helpt ons als het ware, houdt ons een spiegel voor om ook zo te leven. Ik denk dat dat ook iets is wat de Heilige Geest in onze levens wil bewerken. Dat ons verlangen gaat worden om als het ware te doen wat de Heer Jezus zou doen. What would Jesus do is zo'n bekende afkorting. En er zijn kettingjes en armbandjes. Maar het is een hele Bijbelse waarheid. Dat wij als christenen als het ware ons mogen voeden als eten, als voedsel met het woord van God. Liefde hebben voor het woord van God, omdat we daardoor de God van Jezus Christus, onze eigen God en Vader, beter mogen leren kennen. Dat is het eerste. Tweede wat Johannes noemt, dat is de liefde tot de naaste. Hij zegt in Johannes 3 vers 16, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Tweede kenmerk van Gods liefde in je leven is dat je gaat kijken naar de mensen om je heen. En als er een nood is, wat voor nood dan ook, dat je daar als het ware wat mee doet. En namens God als het ware handen en voeten mag gaan geven aan zijn liefde. Er is trouwens wel een verschil tussen vers 16 en 17. Ze staan hier allebei. Vers 16 is heel hoogdravend. Dan zou je denken van, tjongejongejonge, wij horen ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Ja, dat is het principe. Als je broeder of zuster iets nodig heeft, dan hoor je zo ver te gaan dat je als het ware, wijze spreken, je leven erbij laat. Ten gunste van je broeder en je zuster. Alleen als je nuchter bent, hoe vaak gebeurt dat nou in je leven? Hooguit 1 keer, want dan is het op. En bij de meeste van u is dat nooit gebeurd, want u zit hier nog. Dus heel realistisch is dat niet. Maar dat volgende vers is veel praktischer. Want dat kan een heleboel keer gebeuren in je leven. Je komt iemand tegen die het moeilijk heeft. Die gebrek heeft aan materiële dingen, aan geld, aan eten of een dak of wat dan ook. Die het geestelijk moeilijk heeft, emotioneel moeilijk heeft. En dan kunnen wij namens God, als het ware, iets van die liefde die we zelf ontvangen hebben, doorgeven aan de broeders en zusters. Maar ook de andere mensen, onze naasten, de mensen om ons heen, op school, ons gezin, thuis, waar dan ook. Iets van de liefde van God en van Jezus Christus doorgeven. Hier staat het zelfs, hoe kan Gods liefde in iemand blijven als je zelf meer dan genoeg hebt, maar je sluit je hart af voor anderen. Nee, zegt Johannes, als je echt onder de indruk bent gekomen van die liefde van God en gezien hebt dat God alles gegeven heeft wat hij had door zijn eigen enige unieke zoon voor ons te geven, hoe kunnen wij dan zo bekrompen zijn door dingen voor onszelf te houden? Tweede kenmerk is dat, liefde voor de naaste. Het derde, liefde voor Gods geboden. Dat vinden we en in de Johannes-evangelie en ook in de brieven. Als je God lief hebt, dan houd je je aan Gods geboden. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15, blijf in mijn liefde. En hoe duurt het dan? Zoals als je je aan mijn geboden houdt. Nou, dat klinkt heel zwaar, Gods geboden. Want dat lijkt erop, zou je zeggen als je het oppervlakkig leest, van dat God toch en passant nog even een heel groot lijstje heeft gegeven, noem het de 10 geboden plus, met een heleboel dingen die je wel en niet moet doen als christen. Nou, ik hou van je, maar, en dan komt er een hele waslijst met dingen waar we ons aan moeten houden. Weet u, als u deze teksten leest in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus spreekt over zijn geboden, dan heeft hij het nooit over de 10 geboden, heeft hij het nooit over de wet, dat we de wet moeten houden. De wet is tot op Johannes, zegt de Heer Jezus, Johannes de Doper. En daarmee heeft de wet afgedaan. Wij zijn niet onder de wet. Wij zijn, wat Galaten 6 noemt, de wet van Christus. En wat is de wet van Christus? Die bestaat uit 2 geboden. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de wet die Christus aan ons oplegt. En is dat moeilijk? Nee, zegt de Heer Jezus, mijn geboden zijn niet zwaar. Hoe kan dat dan? Dat is toch heel ingewikkeld? Je naaste liefhebben en God liefhebben? Nee, is niet ingewikkeld. Omdat God eerst zijn liefde in onze harten heeft uitgestort. Wij kunnen liefhebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God heeft ons als het ware door zijn geest in ons die krachtbron, die energie gegeven om als het ware zo te leven zoals God wil dat we leven. Daar hoeven we niet zoveel voor te doen. We hoeven niet krampachtig allemaal lijstjes te doen. We kunnen ons openstellen voor God, openstellen voor de Heer Jezus. Zeggen, Heer Jezus, ik leef als een dienaar in uw koninkrijk. En ik wil in mijn leven laten zien wie u bent. Heilige Geest, wilt u mijn leven regeren? En dan komt die liefde van God openbaar. Dan wordt hij zichtbaar. Dat is wat er dan gebeurt. Zo herken je mensen met Gods liefde. Als ik het mag samenvatten, wat houdt Gods liefde in? Het zenden van zijn zoon, het zenden van zijn geest en het overgeplaatst worden in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. 3 dingen. Wat Gods liefde bewerkt, 2 dingen. Eeuwige zekerheid aan de ene kant richting God en de liefde van Christus die in ons als een vuur gaat borrelen en dat gaat spreken en van gaat handelen naar de mensen om ons heen. Hoe herken je mensen met Gods liefde in zich? Je kent ze aan liefde voor Gods woord, voor de Bijbel. Je herkent ze aan liefde voor de naaste en je herkent ze dat broeders en zusters willen leven in overeenstemming met wat de Heer Jezus van ons vraagt. Nou, nog 2 dingen. Ik vond ook 2 teksten, die kon ik nergens tussen plakken, dus die komen nu als toegift. En nu, dus u dacht, we zijn klaar, er komen nog 2 dingen. Het ene is, wat kan je nu doen? Je richten op Gods liefde. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 5 staat, mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. We kunnen ook vertalen aan de liefde van God. Hoe kun je als christen door het leven komen? Je kunt heel krampachtig proberen je op jezelf te richten en dat wordt de ene mislukking na de andere mislukking. Weet je wat Paulus zegt? Richt je maar niet op jezelf. Dat hoeft helemaal niet. Richt je maar op wat God gedaan heeft. Richt je maar op de liefde van God voor jou, voor u, voor mij. Richt je maar op de trouw van Jezus Christus. En dat gaat je leven veranderen. Zoals het laatste vers van 2 Korinthe 3 het zegt, als je richt op God, dan gaat Gods geest als het ware aan het werk en vanzelf je leven veranderen. Dit is wat God belooft. Wat kunnen we doen? Laten we ons richten op die liefde van God. En het tweede, aan het eind van Judas, zo'n kort briefje helemaal aan het eind van de Bijbel, dat is ook zo'n mooie tekst. Maar u geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. En dan komt het, houd u vast aan Gods liefde. En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Eigenlijk staat er hetzelfde. Richt je nou maar op de liefde van God. En als je richt op de liefde van God, dan worden we warm van binnen. Want dan gaan we zien dat God zo ontzettend veel van ons houdt. Van jou houdt, van u houdt. Dan kun je niet koud blijven, dan kun je niet kil blijven. Laat ons daar ook op richten, ook zometeen als we met elkaar het avondmaal hopen te vieren. Amen.